Gemeente, daar is een groot onderscheid tussen een beschouwelijke godsdienst en een bevindelijke godsdienst. En dat verschil is groter dan velen denken. Hoewel het moeilijk is om bij een ander te beoordelen, laten we dat maar bij onszelf doen. Maar om een paar voorbeelden te noemen. Wat denkt u van de deugden van God? Ik heb beschouwelijk over spreken. Daar heb je wel van gehoord, of van geleerd. Maar als het nou gaat over zijn rechtvaardigheid. Dat hij echt alle zonden straft. Dan moet ik me bergen. Als het gaat over zijn heiligheid, kun je gedachten over hebben, maar wie is er die bij een verterend vuur wonen kan? Bij een eeuwige gloed. De Heere zegt, zijt heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Als je daar indrukken van krijgt. Maar ook van zijn langmoedigheid. O ja, daar heb ik wel van gehoord, zegt u. Maar nu het wonder dat je er nog bent. En dat God nog geen einde met je gemaakt heeft. Je hebt al 1000 keer de hel verdiend met je zonde. Ja. O ja, Calvin zegt 100.000 keer. En toch beide nog. Als de Heer langmoedig zegt. Zijn goedertierenheid. Ja, dat weet u van natuurlijk. God is goedertieren, maar dat moet hier leiden tot bekering, verbreking, verontmoediging. Beleving van deugden Gods is zoveel meer dan beschouwing daarvan. Om een heel ander voorbeeld te noemen. Gebedsleven. U bidt natuurlijk, bidt u. O ja? Bidden wij? Ja, zegt u, dat ben ik gewend. Ja, maar ik ben wel gauw klaar, denk ik. Er zijn zomaar wat beschouwelijke zinnen die u uit uw hoofd geleerd hebt en achter elkaar opzegt. Of heb je ook uw hart wel eens uitgegoten voor het aangezicht des Heren, net als Hanna, in de eenzaamheid? In tranen op je knieën gelegen en gesmeekt, o God, ontferm u over mij. Was ons gebedsleven? Zijn we wel eens echt gevlucht tot de Heren, uit onszelf? Of zegt u dan, ja, waar heb u het over? Afhankelijkheid, wij weten dat allemaal. Tuurlijk, wij mensen zijn afhankelijk van God. Maar nou de beleving van dat zonder mij kunt ge niets doen. Als je dat echt beleeft, dan heb je biddend leven, hoor. Wat ik vanmorgen nog las bij een houtvader. Dan gaan er veel uitschietende gebeden naar God. Als je de beleving hebt, ik kan niet zonder de Heere. Het is zo'n onderscheid, gemeente, beschouwelijke kennis of bevindelijke, noem het dan maar ervaring. Ervaring van wie God is en wie hij wil zijn. Ja, ook in je persoonlijke leven. Ook als het gaat over, ja, nu noem ik het ook met een woord, waar misschien allerlei beschouwelijke kennis bij omhoog komt. Als het gaat over voorzienigheid van God. Bij mijn catechisanten zei ik altijd, om wat af te dalen naar de beleving, jongens, geef ze een ander woord daarvoor, voor voorzienigheid. En vaak kwamen ze er wel uit, of ik hielp ze een beetje. Zorg. Dat God voor je zorgt. Heb je die ervaring ook? En zo zelfs dat het ten goede is. Dat je er goed mee bent, eeuwig goed mee bent. Daarover gaat het in de zondag die aan de beurt van behandeling is. Dat is zondag 10 van onze Heidelberger Catechismus. Die handelt over de voorzienigheid. Ik zei u, zondag 10 van onze catechismus, die wil ik u lezen. En daar staat in vraag 27, wat verstaat ge door de voorzienigheid Gods? Het antwoord zegt: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hemel en aarde met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dan zegt het antwoord: dan win alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Zie hier, gemeente, in deze zondag wordt gehandeld over Gods voorzienigheid. En laten we dan maar letten in de eerste plaats op de belijdenis van Gods voorzienigheid, en in de tweede plaats op de beleving van Gods voorzienigheid. Het eerste staat bijzonder in de eerste vraag, 27. En het tweede staat bijzonder in de tweede vraag, 28. Het verband met zondag 9 is wel overduidelijk, vindt u niet? Over de schepping, de Vader, God de Vader en onze schepping. En nu gaat de tweede over de voorzienigheid Gods. Nou ja, in zondag 9 ging het eigenlijk daar ook al over. De onderwijzer kon er als het ware niet onderuit. Hij wil het nu wat verduidelijken. Maar in de tweede helft van zondag 9, daar ging het over vertrouwen. Het ging over God. Mijn Vader, zegt daar de leerling. God, mijn Vader, op welke ik al zo vertrouw, en dan komt de voorzienigheid ook aan de orde, dat ik niet twijfel of hij zal me met alle noden des lichaams en der ziel verzorgen. Daar heb je het woord zorg. Ik twijfel niet, ik vertrouw erop. Alle noden van lichaam en ziel, hij verzorgt me. En ook alle kwaad dat hij me in dit jammerdal toeschikt, met ten beste keren. Nou, dat komt nu ook nadrukkelijk aan de orde. Hoe God dingen ten goede kan besturen. De wel eens ons doen kan als een almachtig God, dat is de macht van de schepper. Maar ook doen wil als een getrouwe vader, dat is de zorg van de Vader. Dus u ziet ook daar is de voorzienigheid al nadrukkelijk aan de orde. En ja, in onze zondagsafdeling gaat het daar wat verder over. Dan gaat de onderwijzer er wat dieper op in. Of de vraagstelling lokt de leerling uit om er wat meer van te zeggen. Je zou die voorzienigheid van God kunnen onderscheiden in een algemene voorzienigheid. Het wordt in de geloofsleer wel gedaan met Latijnse begrippen die ik u zal onthouden. Maar daar wordt wel gesproken over een algemene voorzienigheid. Daar wordt gesproken over een bijzondere voorzienigheid en een allerbijzonderste voorzienigheid. Het is wel mooi om dat onderscheid te zien. Hoewel alle drie nu ook aan de orde komen die algemene voorzienigheid betreft. Heel de schepping. Heel de schepping. Dat het regent of stormt. Dan gaat het dan ook over God bestuurt. Alles. Alles. Maar dat heet algemeen. En dat kunt u begrijpen. Maar bijzonder, speciaal, is Gods aandacht gevestigd op de mens. Wij mensen, wij vallen onder Gods bijzondere voorzienigheid. En de allerbijzonderste? Ja, dat is voor hen die de Heere vrezen. Waar hij alles zo bestuurt dat het ten goede voor hen is. Dat is de allerbijzonderste voorzienigheid. Alle drie deze zaken komen nu wel aan de orde, gemeente, hier in ons troostboek. Maar laten we eerst gaan letten op de belijdenis van onze voorzienigheid, zoals vraag en antwoord 27 daar bijzonder over spreken. Dan gaat het over de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Ja, dat moeten eigenlijk ook al zaken voor ons zijn, hè? Kracht Gods. Kracht. Bij ons is zoveel kracht niet, hoor. Echt niet. Ach, kom. Dat moet je al voelen. Ik herinner me dat ik als kind hier in Rilland over de hoofdweg liep. Vergeet je nooit. En dat de storm machtiger was dan ik. En dat ik me aan de hekjes vast moest klemmen om thuis te komen op hoofdweg 59 waar ik toen woonde. Vergeet je nooit als kind. Zo klein en nietig en die storm zo machtig. Maar ja, u voelt dat ook wel eens. Misschien heb u diepere indrukken bij een onweersbui. Als de donder ratelt, als de bliksemschichten de duistere lucht doorklieven, alles in helder licht gezet wordt in de nacht en je hoort het geweld van ja, de elementen of de God der ere dondert, staat er in Psalm 29. O, wat zijn wij nietig. Wat zijn wij eigenlijk een kleine nietige mensjes. Hè? En dan heb je maar indrukken van de uiteinden van Gods kracht. Lees het boek Job, die laatste hoofdstukken, waar de Heere Job ermee onderwijst. O, zijn kracht. Zijn kracht. Nou, kijk maar naar het eerste woord in het antwoord. Almachtige. Een almachtige kracht. Daar is geen begrenzing voor. Die is zo groot. En dat moet je zien in de microcosmos, zoals ze dat wel eens noemen, en in de macrocosmos. Ik bedoel, in de kleinste dingen. Mijn leerlingen zei ik het wel eens, hè, wie heeft er toch zoveel energie in een atoom gestopt? Dat bij een splitsing er zulke verwoestingen kunnen zijn. Wie heeft dat toch zo gemaakt? Wie kan zoveel energie stoppen in zo'n klein atoom? Maar versta je toch van de macht van God in de kleinste dingen. Daar mag je over denken. Natuurlijk, de elementen. Ik was nog van kunnen lezen, denk ik, ook in de krant. De elementen. Wat wonder is toch alles opgebouwd door de schepper. Maar u kunt ook denken door aan mensen die met telescopen het heelal doorzoeken. Ruimtevaart en wat je dan hoort van lichtjaren. Och, waar begint de fantasie? En waar is werkelijk kennis? Dat kun je wel eens afvragen. Maar desalniettemin, men mag de schepping onderzoeken. Zeker, door God geschapen. Maar moet niet steeds zeggen wat een dichter zingt. Hoe groot zijt gij? God die alles uit niet geschapen heeft. Het is een grote dwaze bijgelovigheid om te denken dat alles er zomaar vanzelf gekomen is. Zelfs het menselijk leven, zelfs je bewustzijn en je geest. Ach, sommigen proberen krampachtig God weg te denken. Maar u hebt de vorige zondag al gehoord van de schepper. En hier gaat het nog eens over die almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Kun je ook haast niet begrijpen. God is zo groot dat hij een bidder hier in Rilland, die tot God zucht in de eenzaamheid, die hoort hij. Maar hij weet het ook van iemand op Nova Zembla, hoor. Of misschien is het in Chili, of misschien in Nieuw-Zeeland, of misschien in Japan. Of waar duizenden, honderdduizenden, die grote God. Hij is zo groot dat hij zelfs van de musjes weet, zegt de Heer Jezus. Ja, hij heeft geen mensenverstand. Alles bevattend. Alomtegenwoordig, zeg het nog maar een keer. Hoe groot zijt gij? Hoe groot is God, de Almachtige, alomtegenwoordige God? En nu gaat het hier over zijn kracht, waardoor hij hemel en aarde en alle schepselen onderhoudt. Zijn almachtige kracht. Hij laat zich met alles in. Het is een ergerlijke ketterij van het deïsme. Om te zeggen, God heeft heel die wereld geschapen en heeft er een stel natuurwetten in gestopt en toen heeft hij de wereld de deur uit gedaan, zeg maar. Dan moest ze maar voor zichzelf zorgen. Dat zegt de deïst, hè. Die wil nog wel van een schepping geloven, maar niet van een voorzienigheid, wat nu over gaat. Niet van Gods zorg voor de schepping. De deïst is bijna een atheïst, als je zulke dingen beweert. Ze kunnen dan de schepping nog niet helemaal verklaren. Maar, nou ja, God bemoeit zich nergens mee. Ik durf u wel te zeggen, mijn beleving is heel anders. Gelukkig, gelukkig. Bijzondere bemoeienissen van God ervaren. Ik hoop dat u er ook van weet of van gaat weten. Nee, die grote God, die laat zich wel met alles in. Die laat zich met mensen in, die hij ook roept tot bekering. O, die almachtige, ontegenwoordige kracht God door welke hij... Ja, en nu denk je eerst natuurlijk aan die algemene voorzienigheid. Hemel en aarde, met schaders alle schepselen. Breidt zich wel uit, hè? Hemel en aarde. Nou ja, denk maar aan het firmament, denk maar aan de hemellichamen. Denk maar aan de melkwegstelsels. Denk maar aan dingen waar je gedachten veel te klein voor zijn. Die je niet eens kunt bevatten. Ja, hemel en aarde. Die is al zo wonderlijk, hè? Deze wereld. O, wat spreekt alles van Gods grootheid. Van de kleinste tot de grootste dingen toe. Wie ziet niet uit alle deze, lees ik in het boekje op, dan dat de Heere dat gemaakt heeft. Wie ziet dat niet uit alle deze dingen? De hand des Heeren, die heeft dit alles geschapen. Je zou het overal moeten zien en met verwondering moeten beleiden. Hemelen naar de misgaders, alle schepselen, als met zijn hand. Dat is mensvormig spreken van God natuurlijk. God heeft geen handen, maar gaat om zijn werk. Hij zorgt, ja, dat was het. Hij zorgt, als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert. Ja, hier komen begrippen aan de orde, die ik nog best eventjes wil verduidelijken. Vaak noemen we nog een derde begrip bij. Dan zeggen we onderhouden en regeren en dan noemen we ook de medewerking. Dan zeggen we Gods onderhouding, zijn medewerking en regering. Dat is niet zinloos om dat onderscheid te maken. Zijn onderhouding, ja, daar denk je aan als je ziet hoe het land weer groen kleurt. Als je dan het land doorrijdt, dan is het net of iemand met een grote kwast alles geverfd heeft. Als alles grauw en grijs en donker is in de winter en het wordt voorjaar en alles wordt groen. Alles kleurt. Oh, en als je dan de knoppen van de bomen ziet zwellen en een gloed al over de bomen heen ziet. Een glans, wat een kleurenschijn al van het ontluikende leven. Ja, zendt ge uw geest uit. Zingt de dichter in Psalm 104, zo worden ze geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Zie het met verwondering. Ja, en als de vogels hun nestjes weer gaan maken, je hoort ze zingen. Ja, onderhouding, het leven gaat wel door. In de natuur, in het gras, in de bloemen, in de bomen, maar ook in de dierenwereld. En dan worden jonge dieren geboren, dat gaat maar door. Ja, zelfs mensen krijgen het leven tot onderhouden. God onderhoudt. God onderhoudt deze schepping nog. Dat is best een wonder. Ik heb wel eens met heel veel ontroering artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen. Dat God de wereld toch niet gelijk verdoemd heeft na de zondeval. Maar dat hij de mens die bevend van hem wegvlucht achterna roept. Waar zijt ge? En dan zijn zoon gaat beloven. Genade gaat beloven. Dat had wel anders gekund. Dat was naar recht geweest. Maar God doet dat. Op deze wereld nog mensen tot bekering roepen om zijn koninkrijk te laten komen. Deze grote wereld waar hij nog zorgt, waar hij de hand niet van afgetrokken heeft. Maar dan gaat het hier eerst over die algemene voorzienigheid die de dichter wil dat je die ook ziet en beleeft. Ja, toch wel beleeft. Maar goed, dat begint met beleiden. Zien, beleiden. En dan ook beleven. Alzo, nou hier staat het, gelijk met zijn hand onderhoudt en alzo regeert, dat is die regering. Oh, we hadden het over onderhouding en dan hebben we het over de regering, maar er zat nog wat tussenin, toch? Medewerking. Ja, ik laat mijn hart niet kloppen en u het uwe niet. Dat doet God. dat je nog adem kunt halen, dat je nog kunt gaan en staan. Ja, Paulus zegt zelfs op de Areopagus tegen die Grieken, in hem leven wij en in hem bewegen wij. Ja, we zijn ook van Gods geslacht. Die grote God zorgt voor het mensdom. En hij geeft ons leven en een beweging. U weet van die koning, hè? Was het Jerobeam niet? Ja, het was Jerobeam. Daar in Bethel. Waar die man Gods komt om een oordeel uit te spreken over dat gouden kalf daar. En over die dienst van die gouden kalveren in Dan in het noorden en in Bethel in het midden van het land. En die profeet die gaat daar de koning waarschuwen en zijn oordelen Gods, de oordelen Gods hem verkondigen. En dan zegt de koning, grijpt hem! Maar die blijft daar staan, die koning. Hè? Die kan zijn hand niet meer terugkrijgen. Dat is toch wat? En hij schrikt ervan. Hij wou die profeet laten grijpen en hem wellicht laten doden. Maar hij staat er en hij blijft er maar staan met die uitgestrekte hand. En dan krijgt hij het benauwd, want hij kan over die hand niet regeren. Hij kan er niks mee. En dan zegt hij tegen die man Gods, bid voor me, bid! Dat ik die hand weer kan bewegen, hè? Alsjeblieft, bid tot God. En dan gaat die profeet, die eerst het oordeel had uitgesproken over dat altaar en dat gouden kalf, die gaat nu bidden voor die afgodische koning. En die gaat bidden. Dan kan hij zijn hand weer bewegen. God geeft hem even een teken. Jij kunt geen vin verroeren, koning Jerobeam, als God het je niet geeft. Dat is ook een les voor ons, hè? We kunnen geen vin verroeren als God het ons niet geeft. Ja, dat is medewerking. Dat noemen we dus Gods onderhouding van de schepping, zeggen we. Zijn medewerking, waardoor we leven en bewegen. En zijn regering, zijn bestuur. Oh, hij heeft een doel op het oog. En wat ben je er goed mee als je daarvoor ingewonnen wordt? Zijn doel? Wat heeft God dan voor bedoeling? God, die heeft alles gericht op de eer van zijn deugden, de verheerlijking van zijn naam. O, hoe groot zijt gij, zeiden we net al, maar het doel van God, dat is inderdaad zijn glorie, zijn eeuwige eer. Daar word je voor ingewonnen als je hem lief hebt. Dan zei je, ja, maar dat begeer ik ook. Dat God verheerlijkt wordt. Dat hadden de dichters in de psalmen ook. Dat God verheerlijkt werd, zijn grote doel. Daar regeert hij alles voor. Ja, maar wee wie tegen God strijdt. Daar zal God ook in verheerlijkt worden, maar dan in je straf. Dan in je ondergang. Regering. Maar wij zaten nog met onze gedachten bij die algemene voorzienigheid, omdat het antwoord daar nog verder op ingaat. En dan kijken we even naar die voorbeelden die genoemd worden. En dat is niet voor niks gedaan, dat is omdat we niet te beschouwelijk zouden blijven. Afstandelijk. En zeggen, nou ja, het zal wel waar zijn dat God alles onderhoudt en regeert en bestuurt. Maar nu zegt als het ware de onderwijzer, kijk nou eens ook even naar het gras. En kijk nou ook eens naar die knoppen van de bomen. Zie eens hoe dat het uitbot, het loof. Straks de bladeren weer komen. Zie de planten weer eens groeien, loof en gras. Ja, wie ziet niet dat alle deze dat de hand des Heren dit doet? Regen en droogte. We zijn er wel aan herinnerd vorig jaar, toch? Droogte. Ja, wij kunnen het niet laten regenen, hoor. Als God de regen inhoudt, dan kan alles verdrogen. En regen, ik heb het wel eens vaker gezegd, hè, wat een wonder dat zo'n grote wolk. Ik zag er net nog een toen ik naar Rilland toe reed. Toen ik hierheen kwam, een hele grote wolk, zware wolken. Oh, ik zei nou tegen mevrouw, het lijkt wel of de wolkbreuk is. Maar dat was het dan niet. Maar goed, het kan hevig regen uit zo'n. Maar stel toch dat zo'n regenbui ineens, hoem, naar de aarde kwam. Alles zou dicht slaan en er zouden overstromingen komen, want er zitten zo machtig veel tonnen water in zulke luchten. Zo, maar God laat het regenen. Druppelsgewijze. Oh, wat een wondere schepping ook weer. God zorgt ervoor. Ja, zie dat toch bij alles. Regen, droogte, vruchtbare, onvruchtbare jaren. Dat ook. Wij denken soms, het is biddag, hè, komende week. Biddag. Mag u wel trouw uw plek innemen ook. Ja, want God kan zijn hand wel inhouden, hoor. Wij denken soms, ah, natuurlijk komt wel weer een oogst, hoor. Ieder jaar is er weer een oogst. Maar zou er geen ernstige ziekte kunnen komen in de gewassen? Ja, God kan zijn regen inhouden. Maar ook ziekten. En als dat nou toch eens gebeurt in Amerika. Over heel die oogst van mais en sojabonen en tarwe. En als het nou eens gelijktijdig ook gebeurt in Polen. En trouwens ook in Oekraïne en in Rusland ook. Als er nou overal kwalen komen. Stel toch dat er eens geen oogst kwam. Oh, die miljarden mensen. En als nou de rijstoogst ook nog zou mislukken. Ja, kan God dat niet laten mislukken? Hij die over alles staat. O, een biddag is er nog niet voor niks, hoor. Alles in zijn hand, vruchtbare, maar onvruchtbare jaren kan ook. Spijs en drank. Ja, wat er op uw bord ligt, waar komt er vandaan? Als je een visje eet. Hè? Brakel die zegt, denk eens aan al die honderdduizenden visjes die allemaal opgegeten werden in de oceaan. Jouw visje zwom daartussenin. Die moest blijven leven. God wilde niet dat die opgegeten werd. En jouw visje moest groeien. En het was onder Gods bescherming. Terwijl alles opgegeten werd door andere vissen, moest jouw visje groeien, groeien, groeien. Tot hij groot genoeg was. Toen heeft God gezorgd dat er vissers met gevaar van hun leven, zegt Brakel, de zee gingen bevaren. En die wierpen hun netten uit. Jouw visje moest gevangen worden. En die kwam in de netten en die is op de markt gebracht. Het moest voor jou verhandeld worden. Het is voor jou gekocht. Het is voor jou toebereid. Heeft God allemaal voor gezorgd? Nou ligt dat visje daar op je bord. Zou je nou niet eerst de Heere danken? En zeggen, oh, dat u daar zo voor gezorgd hebt dat ik dit mag eten. Gods voorzienigheid. Maar ik kan hetzelfde verhaal vertellen van een mango die je gaat eten, hoor, of een kostelijke sinaasappel. Wie heeft er gezorgd voor dat bloempje? Wie heeft dat bijtje of dat insect erbij naartoe gestuurd en gezorgd dat het bevrucht werd en dat de vrucht moest groeien en dat die rijp moest worden en verhandeld moest worden totdat die zelfs bij je op de fruitschaal ligt? Zien we Gods zorg nog wel? Vinden we het allemaal maar gewoon? Maar het is niet zo gewoon. Het is niet zo gewoon. Er is een God die zorgt voor alle spijzen en drank. Het wordt hier zomaar even benoemd. Gezondheid en krankheid. Ja, dat is ook wat. Je zult toch allerlei spijzen en drank hebben. Maar de gezondheid mis om het te nuttigen. Ziek lichaam. Er zijn er ook wel in de gemeente die weten wat dat is. Als je lichaam zo afgebroken wordt. Ja, daar gaat God ook over. Kan er een zegen meekomen? Ja, dat gaan we straks nog horen. Dat kan toch wel. Maar het is wel tegenspoed, hè? Gezondheid en krankheid. Gods voorzienigheid gaat erover. Rijkdom en armoede. Dan moet ik altijd maar denken aan die schoolkameraad van me die miljardair werd. En van wie ik de armoede zag toen hij ging sterven. Dicht bij de dood was. Ja, een van de laatste woorden die hij tegen me heeft gesproken waren. Hij had de wereld, had hij gekozen, was de wereld ingegaan, de godsdienst achter zich gelaten. Een van de laatste zinsneden die ik van zijn lippen hoorde was. Ja, Kees, geld maakt niet gelukkig. Geld maakt niet gelukkig. Oh. Nou, het moet uit zo'n mond komen. Rijkdom, armoede. God geeft ieder zijn bescheiden deel. Wees toch niet zo opstandig en jaag toch niet naar het goed van de wereld, waar zoveel mensen al ongelukkig mee geweest zijn. En alle dingen, breid het maar uit, Gods voorzienigheid, maar u merkt, de onderwijzer wil gewoon dat je het in alles ziet en beleid. Ik zeg het nog eens, beleid, ja. Ik noemde de eerste gedachte de belijdenis van Gods voorzienigheid. Wees maar wat vrijmoediger. In de kantine, op je werk, aan de draaibank, op school, tegenover je buren, in de trein of waar je maar mensen ontmoet. Wij moesten eens wat meer belijden wat we van onze schepper geloven en van zijn bestuur en zorg geloven. Hij heeft alles in zijn hand. Wees toch eens wat vrijmoediger. Het lijkt soms in de wereld alsof er geen gelovigen meer zijn. Maar al die kerkmensen houden die hun mond. Wij moeten bidden om vrijmoedigheid, om te belijden, te getuigen van deze dingen. En als u zegt, ja, maar dat, we hadden het net al over beschouwing, dat is allemaal zo beschouwelijk. Nou, vraag dan maar eens om er wat dichterbij gebracht te worden. Met je hart bij betrokken te worden, wat die grote God nog doet in je leven. En er verwonderd over te raken. Ja, zo zelfs dat ze goedertierenheden tot bekering leiden. En dat je wat licht krijgt over onze tweede gedachte. De beleving van Gods voorzienigheid, waar vraag 28 meer op ingaat. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Waartoe dient dat? Wat doet dat ons? Heb ik daar, het gaat over troostboek, hè, catechismus, heb ik daar troost uit? Kan ik daar troost uit krijgen? Nou, ik zal u zeggen, heel veel, als je God lief hebt. Als je God lief hebt. Oh. En we weten dat, Paulus is antwoord, en we weten dat die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Zo, heel dat voorzienig bestuur, ja. Ja, nou gaat het even niet over algemene voorzienigheid en ook niet over de bijzondere over alle mensen, maar over de allerbijzonderste voorzienigheid, iemand die God vreest. Alle dingen medewerken ten goede, zegt de apostel Paulus, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Oh, dat sluit aan bij het slot van de vorige vraag. Het antwoord eigenlijk, hè? Dat alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Geen toeval, geen toeval. Nou. Loop ik daar op de trappen van Christ Church in Oxford in Engeland en zie ik daar een bekende, die ontmoet ik daar. Ook toevallig dat ik jou hier moet ontmoeten, in zo'n groot land van meer dan 50 miljoen mensen. Dat we elkaar hier nou, toevallig zeg je dan, ja, dat kunnen wij wel eens zeggen, maar het is niet zo. God bestuurt het. En dan moet je nou net in nou, de graftuin van Jeruzalem, kom ik ook een bekende tegen. Ik zeg, hè, jij hier? Toevallig? Nee, nee, nee. En u kunt de voorbeelden wel aanvullen met allerlei dingen uit uw leven. Toevallig zeg je, dat komt omdat er bij ons geen opzet was. Wij hadden geen bedoeling, maar God bestuurde het. En dan is er niets toevallig. En dan ben je er heel goed mee als je dan mag beleven dat die God die alles bestuurt, het zo bestuurt dat het ten goede is. Dat je er goed mee bent, ja, dan is het eigenlijk dat hij verheerlijkt wordt en dat zijn koninkrijk komt. Dat is het echte ten goede. Oh, als dat toch mag zijn, als je de Heere lief hebt, dan versta je dat. Dan zeg je, ja, als hij verheerlijkt wordt, als zijn koninkrijk komt, oh, dat is dat je God lief hebt en dan mag alles medewerken ten goede. Daar gaat het hier over, over die beleving in vraag en antwoord 28. En daar wil ik graag nog wat meer van zeggen, maar we gaan toch eerst zingen. Uit Psalm 77, het achtste vers. Wij gaan eerst zingen van Gods voorzienige zorg, heilig. Zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Het achtste uit Psalm 77. Gemeente, als we denken over de beleving van Gods voorzienigheid, u ziet hoe dan de onderwijzer de aandacht dan richt op drie bijzondere zaken. En die willen we alle drie met elkaar wat nagaan. Eerst gaat het over tegenspoed, dan gaat het over voorspoed en dan gaat het over vertrouwen voor de toekomst. Dat zijn drie bijzondere zaken. Tegenspoed. Ja, onderschat dat niet, gemeente. Er zijn sommigen hier ook in de kerk, denk ik, die daar best veel ervaring van hebben. Tegenslagen. Tegenspoed. Op allerlei terrein kan dat zijn. Ik kan dat lang hier allemaal zo niet opzommen, maar denk eens aan werk. Misschien is je zaak wel failliet gegaan. Wat een moeilijke weg. Of een ander zegt, wat? Ik ben arbeidsongeschikt. Oh, dat is ook een niet te peilen verdriet, denk ik. En een ander zegt, ja, ik ben werkloos, kan niet aan de bak komen. Weer een ander zegt, ja, maar ik ben invalide. En dat is ook een moeilijke weg. En weer een ander zegt, u moest eens weten hoeveel vijandschap ik mijn werk moet doen alle dagen. Nou, je werkomstandigheden. Maar er kunnen tegenslagen zijn. Hij zegt, dit is zo moeilijk voor me als ik weer denk aan mijn werk morgen. Nou, dat kan. Dat je daar tegenspoed in hebt. We hebben het nu over tegenspoed, hè? Je gezondheid. Een ander zegt, ja, dat is het. Dat is het. Oh, mijn lichaam wordt zo afgebroken. Oh, dodelijke kwaal. De dokter schudt mistroostig zijn hoofd. Geen middelen meer voor me. En een ander zegt, ja, maar u moest eens weten. Ik mentaal ook, in mijn gedachten ook. Mijn gedachten kan ik niet, vaak niet meer goed op orde krijgen. En ik vrees dementie. Oh, wat een weg. Ja, allerlei zaken die je gezondheid betreffen. En dat kunnen kwalen zijn, dat kunnen lasten zijn die je bij je draagt. Waar een ander maar weinig begrip van heeft. Maar die je wel, ja, al kwellen bij het opstaan. En vermoeid naar bed doen gaan. Een ander zegt, ja, maar u moest eens weten, ik heb een boerenbedrijf, maar als je naar mijn inkomsten kijkt, ik ben bang dat ik het nog eens van de hand moet doen. Mijn voorgeslacht zat er al in. Altijd ging het goed, maar toch nee. De opbrengsten zijn van die aard en de wetgeving is van die aard. Ik red het niet meer en ik heb er zoveel zorgen over. En een ander zegt weer, ja, u moest mijn persoonlijke omstandigheden eens kennen. Och, de een die kan niet tot een huwelijk komen. En de ander die zegt, ja, maar ik ben getrouwd, maar als je eens wist wat voor spanningen ik heb in mijn huwelijksleven. En weer een ander zegt, ja, maar mijn kinderen, hè. Oh, die opvoeding, ze zijn zo ongezeggelijk en moeilijk. En zo lopen er wat mensen met kruisen ten aanzien van hun persoonlijke leven, die ze ervaren als tegenspoeden. En ja, ik zei al, je kunt dit uitbreiden. Je kunt dit uitbreiden. Is dat allemaal tegen me? Dat zal ik niet zeggen. Dat het allemaal tegen je is. Het is zelfs anders. God zal het allemaal ten goede voor je gebruiken als je hem lief hebt. Als je hem lief hebt. Alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. Zo zegt Paulus het en dat is geïnspireerd. Dat is de waarheid. God kan het voor je gebruiken. Daar ging toch stormen, zeg, op zee. Toen Jona daar in dat schip zat. Stormen. Uiteindelijk moest hij overboord. Ja. Ja, hij heeft het leven wel afgebracht. Daar heeft God voor gezorgd. Maar, oh, wat een tegenslag. Wat een tegenspoed. Wat een tegenwind. Ja, maar was wel ten goede. Om hem terecht te brengen. God kan dingen zomaar besturen. En tegenslagen, moet je, jongens en meisjes, een geschiedenis die jullie goed kennen. Jozef. Wat een dromen heeft hij gehad, hè? Ja, van de zon, de maan en de sterren. Maar ook van die schoven die voor hem bogen. Wat een toekomstvoorzegging kreeg hij in zijn dromen. Dat zou toch een heerlijke toekomst voor hem worden, ja? Ja, nou ja, daar kon hij over denken toen hij daar achter die kamelen liep door de woestijn. Gebonden. Als slaaf verkocht door zijn broers. naar Egypte. Wat komt er nou van je dromen terecht? Zijn broers hadden wel gezegd, hè, die meesterdromer. En komt er nou van terecht? En dan kom je daar in Egypte. En dan kom je daar in het huis van Potifar. Het lijkt even goed te gaan en duurt niet zo lang of je zit in de gevangenis. En omdat je een zedig leven wil leiden. En de zonde haat en je niet door die vrouw wil laten verleiden. Zit je in de gevangenis, nog dieper, in de put. Oh, Jozef, zijn er beloften voor jou? Het gaat zo anders dan je gedacht had. Moeten we met onze gedachten naar David gaan? Echt hoor, door een hoorn, door Salomo met een hoorn gezalfd. Ja, koning, de jongste uit het gezin van Isaïe, maar hij zal koning worden. Ja? Nou, het leek even goed te gaan. Goliath is verslagen, dat is waar. En daarbij, hij kwam aan het hof van Saul, hij werd zijn schoonzoon, maar toen ging het mis. Helemaal mis. En hij moet voor zijn leven vrezen. Als een veldhoen op de bergen, zegt hij er zelf van. Zo word ik opgejaagd. En hij gebruikt nog een erger beeld. Als een eenzame vlo. Nou, dan vang je wel. Die wil je wel vangen. Nou, hij zegt, zo voel ik me. Oh, zo word ik. Zo jaagt men op mijn leven. Zo jaagt men aan mijn dood. Hij komt uiteindelijk bij de Filistijnen terecht. Gaat heel anders dan gedacht had, hè. Hij komt op de puinhopen van Ziklag terecht. Je zou toch koning worden? Ja, wie kan Gods wijs beleid doorgronden, zingt de dichter ook in Psalm 105 van Jozef. Een man werd voor hem heen gezonden, die vrome Jozef. Rijk in deugd tot slaaf verkocht in zijn jeugd. In ijzeren boeienwreed gekneld. Zo zingt de dichter in Psalm 105 van Jozef. En zo is met David ook gegaan. Wat zijn Gods wegen toch raadselachtig, hè? Gods knechten hebben het ook wel eens zo hoor. Stuurt de Heer eens ergens naartoe. Net als de discipelen. Die werden de zee opgestuurd. Ja, in het schip gaan, naar de overkant varen. Nou, dat doen ze. Ze luisteren. En wat gebeurt er dan? De wind was hun tegen. Ja, wind, storm. Oh, ze dreigen nog te vergaan. Ja, maar je bent toch in Gods weg? Hij dan tegenwind? Kan dat de storm je dreigen te laten vergaan? Ja. Wie kan Gods zorg, zijn voorzienig beleid doorzien, begrijpen? Kind van God ook niet. Kind van God ook niet. Wat moet hij dan leren? Het in Gods handen te geven. Heer, ik weet niet hoe het moet. Maar u zorgt en ik vertrouw het u toe. Dat heet, want dat staat hier wel in een kort zinnetje, maar dat heet hier in tegenspoed geduldig. Zo staat het hier heel kort. Dus als alles zo anders gaat, hij dacht. De dichter zingt, die hoe het ook moogt tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. Ja, dat is geloof. Weet u hoe het heet? Lijdzaamheid. Lijdzaamheid. Even naar Paulus luisteren, gemeente. Even naar Paulus luisteren in Romeinen 5. En niet alleen ligt dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Daar heb je het, verdrukkingen, tegenspoeden. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid, bevinding. En de bevinding, hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Oh, de liefde wordt nog blootgelegd ook. Door de Heilige Geest uitgestort. Maar roemen in de verdrukkingen, tegenspoeden en zeggen het is goed. Het is goed, David, hè? Psalm 119, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, omdat ik dus Gods heilig recht zou leren, sinds heeft mijn hart voor hoevaardij gevreesd. Ben er goed mee? Ja. Het heet lijdzaamheid, gemeenten, en ik hoor Jacobus ervan zeggen, wetende dat de beproeving des geloofs, leidzaamheid werkt. Dat is nu ook bevinding, hè? Dat is ervaring. Dat zijn niet zomaar een paar woorden, hoor. Dat de beproeving uw geloofs, het heeft er gestormd, hè? Oh, ik ben er goed mee geweest. Ik heb me weer over leren geven aan een ander. Ik laat hem weer zorgen. Ik vertrouw me hem toe. Hij vergist zich niet. Ik heb rust voor mijn ziel daarin gevonden. Wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt, doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, omdat ge moogt volmaakt zijn en geheel oprecht en geen ding gebrekkelijk. Zo zegt Jacobus daarvan. En er zijn ook andere knechten, hoor, die daar beleving van hebben, bevinding. Ik hoor Petrus. Voeg bij de kennismatigheid. En bij de matigheid leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid. Die weet ook waar hij het over heeft. Oh, die overgave, die onderwerping, die rust. We zongen het net, hè? De onderwerping geeft hem rust. Zo wordt de roede zelfs gekust. En Johannes, de apostel der liefde in Openbaringen, die zegt: Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid. Je weet het ook al. Het zijn geen ongewone zegeningen, maar wel wonderen. En God wordt erin verheerlijkt als zijn kinderen zo lijdzaam zijn. En zich zo aan hem toevertrouwen en zich zo overgeven. Dat is nou echt een tegenspoed. Geduldig, we hebben er veel woorden voor gebruikt. Maar de Heere geven de zaak, gemeente. En dan in voorspoed dankbaar. Nu zegt u wellicht, ja, dat is wat makkelijker. Dacht u? In voorspoed dankbaar? Lijkt wel zo, hè? We hebben graag dat voor de wind gaat. Als je dan gaat denken aan werkomstandigheden, als je dan gaat denken aan je gezondheid, als je dan gaat denken aan een bloeiend bedrijf, als je dan gaat denken aan allerlei persoonlijke zegeningen, dat het iedere dag beter gaat, dan zeg je, nou, wat ben ik dankbaar, zeggen dan sommigen. Woorden heen makkelijk gesproken, maar wat is eigenlijk dankbaarheid? Iedere dankdag komt aan de orde, hè? De Heer Jezus zegt het. Vruchten. Letten op de vruchten. Weet je, wij nou heel veel ziet bij kinderen Gods. Bij kinderen Gods. En dan zie je dus niet de ware dankbaarheid. Weet je, wij heel veel ziet. Als de Heer ze zegeningen geeft, hè, dat ze weelderig worden. Ook ik zal het wat anders zeggen. Wereldsgezind worden. Ze krijgen zoveel zegeningen en ze gaan, oh, de tere godsvrucht bijna verlaten. Kan dat? God wordt niet meer verheerlijkt in dat slordige leven. Ze gaan zo op in vergankelijkheid en een getuigenis van wie de Heere voor hun ziel is, hoor je niet meer. Oh, is dat de ware dankbaarheid? Nee, immers. O, wat is er veel. Ik zal het maar plat zeggen. Met een wat cru woord, want de Bijbel gebruikt het ook. Wat is er veel afhoereren van God als hij zegeningen geeft. En dat is niet de ware dankbaarheid. Nee, dat is een verbroken hart en een verslagen geest. Die zegt, Heer, ik ben geringer dan de weldaad en dan uw trouw. En dat zegt, wat zal ik de Heer vergelden voor als een weldaad aan mij bewezen. Ware dankbaarheid begeert God te dienen met de zegeningen. Weet u wat vet? Het vet in het Oude Testament, waar dat gebracht moest worden bij een offer. Als een offerdier vet had, je zou eens zeggen overtollige weelde. Ja? Nou, op het altaar. Als iemand nou overtollige zegeningen krijgt, hij zegt, nou, ik krijg meer dan ik nodig heb. Echt waar. Wat moet je brengen? Op het altaar. Oh, daar mag je de Heer mee dienen. Maar was hier het weinig, gemeente? Echte dankbaarheid, ja. In voorspoed dankbaar zijn mogen. Ik moet, als ik het samen moet vatten, moet ik zeggen, voor geduld, voor leidzaamheid en tegenspoed, hè. is genade nodig. En voor dankbaarheid en voorspoed is ook genade nodig. Dat is ook genade nodig. En dat kan de Heer het geven. En we zouden ook nog letten op de toekomst. Die is onzeker, zult u zeggen. Daar weet de mens niks van. Bent u er tevreden mee? U lijkt toch niet op Saul? Die ging naar die tovenares in Endor. Om zich de toekomst te laten voorzeggen. Hij was al in handen van de duivel. En hij ging op een weg naar de ondergang. Die eindigde met in het zwaar te vallen. Saul, 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 dat heb je van de Heere niet geleerd. En moet je je zo de toekomst laten voorzeggen, daar is totaal geen godsvertrouwen in. Maar dan ook totaal niet. Nee, nee, beter is wat hier staat. Dat leert God zijn kinderen. Een goed toevoorzicht hebben. Ja, in alles wat ons nog toekomen kan. Wat er ook kan gebeuren, ik weet het niet. Ik hoef het niet te weten ook. Ik hoef het niet te weten. Nee, hoe lang zult u nog leven? Dat is ook niet zo belangrijk. Nee, waar zult u sterven? Ook niet zo belangrijk. Welke kwaal zal u ten graven slepen? Ook niet zo belangrijk. Nee, je kunt heel veel dingen zeggen die liggen in het ongewisse. Nou, laat het daar liggen. Vertrouw, leer het. Vertrouw jezelf aan de Heere toe. Voor lichaam en ziel, dat is nodig. En dan is het goed. Dan gaat het altijd goed. Dan zal God zorgen. En daar gaat het hier over. Gaat hier over taal zoals een kind des Heren dat mag beleven. In al wat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. U hoort het wel. Trouw van die God die door wedergeboorte mijn vader geworden is. Ik ben in zijn hand. En dat gaat goed. Geen schepsel kan me van zijn liefde scheiden. Ik weet niet of u dit als een groot goed ziet. Maar ik verzeker u dat dit het grootste goed is wat er is. Gods liefde deelachtig te zijn. Het is heel fijn als je iemand hebt in je omgeving die veel van je houdt. Dat is fijn. Liefde is heel fijn. Was er maar meer van, wees er maar zuinig op. Maar de liefde Gods, ja, daar gaat alles zo ver te boven. Als ik mag delen in zijn liefde, in zijn gunst. Als ik mag weten dat hij mij, arme zondaar, wil aannemen tot zijn kind. En wil verzorgen. Van alle goed. Meer dan een aartsvader zorgen kan. Daar gaat het over. En dan gaat het erover. Niets kan me daarvan scheiden. Niemand kan daar tussen komen. De duivelen uit de hel nog niet. Die kunnen daar geen breuk slaan. Niets. Oh, dit is die taal die je van Paulus kent. Paulus de apostel, die heeft daar ook zo rijk van gesproken, dat ik het niet ga proberen met mijn eigen woorden te zeggen. Ik ga het u voorlezen. In Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is er die rechtvaardig maakt, wie is er die verdoemt? Christus is er die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En nu komt het, nu komt het. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Mijn bruidegom. Ik ben zijn bruid. Wie zal me scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Benauwdheid? Vervolging? Honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden we de ganse dag gedood, we zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd, gaat Paulus verder, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Ja, ik mag u wel vragen, gemeente, voordat we gaan eindigen, is dat voor u ook het grootste goed? Die liefde Gods in Christus deelachtig te zijn. Het ging erover dat alle dingen meewerken ten goede degene die God lief hebben. Maar liefde Gods in het hart is uitgestort. Ja, nu kan ik wel gaan zeggen van hoe staat het met uw godsvertrouwen, met uw vertrouwen in de voorzienigheid Gods. Maar als u het antwoord gaat geven, dan moet u eerst eens even afvragen of u ook die liefde Gods deelachtig bent. Hoort u bij degene die God lief hebben? Dat blijkt wel uit je leven, hè? Dat blijkt wel uit je leven. Uit alles wat je doet en zoekt. Uit alles waarmee je bezig bent of je God echt lief hebt. Echt, of dat je zelf lief hebt. En als je God nog niet lief hebt, als jij nog op de brede weg gaat, als je dan nog de zonde stiekem aan de hand houdt, moet ik dan tegen u gaan zeggen, alle dingen zullen nu meewerken ten goede? Nee, dat ga ik niet zeggen ook. Wat moet ik dan zeggen? Dan moet ik zeggen, alle dingen werken nu. U holt voort naar de ondergang op het hellende vlak. Want uw oordeel God zal verheerlijkt worden in de rechtvaardige straf over uw leven. Bent u daar niet beducht voor? Op de brede weg word je nog geroepen. Tot stilstand en tot omkeer. Gaat in door de enge poort, zegt Christus dan. Je wordt nog geroepen door een liefdevolle roepstem. Je wordt nog genodigd. Bent u naar mij toe, wordt behouden alle geëinden der aarde. Dat zijn liefdevolle roepstemmen. Als die liefde in je hart wekken, als je stilgezet en omgekeerd wordt, en door liefdebanden getrokken, alles zal je meewerken ten goede. Alles zal je meewerken ten goede. Dat mag ik ook zeggen voor die zielen die zo bekommerd zijn. En die zo bestreden worden. En die zeggen, ik hoor iedere keer van zulke grote dingen. Ik zou wel wensen dat het mijn deel was. Maar dan heb ik toch een vraag voor je in al je bekommernis. Word je door liefde getrokken om de Heere te zoeken? En zeg je toch, oh ja, kon ik verzekerd zijn van zijn liefde, maar de liefde van Christus dringt me wel. Dat is liefde in mijn hart uitgestort, die me gaande maakt. Ik mag u verzekeren. Let op. Alle dingen zal God in uw leven besturen ten goede. Omdat hij verheerlijkt wordt en zijn koninkrijk komt, dan zult u zelfs leren zeggen, het is goed voor me verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En kinderen des Heren, het is waar, slacht schaapkens Christi, zo wordt je vaak genoemd, veel tegenslagen, veel moeite, veel strijd, veel verdriet, maar, meer dan overwinnaars door hem die u lief gehad heeft. Amen.